Beginnen. Psalm 57, vers 2 en 5. Ik roep tot God, de koning van het heelal, en uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Wij gaan samen de Heer eerst om zijn zegen vragen. Heren, we willen u aanroepen in ons gebed, nu we vanavond bij elkaar mogen zijn op deze Bijbelkring. We willen u allereerst ook ootmoedig danken voor het feit dat u ons weer gespaard hebt en dat we nog allen in welstand hier mochten komen. En dat we nog één keer in dit seizoen uit Johannes 11 mogen worden onderwezen. We danken u ervoor, heren, dat u dit hoofdstuk ook in de Bijbel hebt geplaatst. En zo zijn er nog veel meer gedeelten in de Heilige Schrift die op een bijzondere manier ons onderwijs willen geven in de geheimen van uw koninkrijk, in de wijze waarop u met uw volk omgaat, En vooral ook in wat u daarin van uzelf zegt. Heren, wij willen u erkennen voor al de zegeningen die we in de afgelopen periode ook in deze Bijbelkring hebben ontvangen. Laat het niet te vergeefs zijn geweest dat we met elkaar dit hoofdstuk uit uw woord hebben gelezen en besproken. En wil ons ook vanavond nog weer de leiding van uw Heilige Geest geven bij het gedeelte dat vanavond voor ons ligt. We zijn afhankelijk van u, Heren. We kunnen het lezen, we kunnen proberen te begrijpen wat er staat. We kunnen er inderdaad met belangstelling bij betrokken zijn, maar willen we echt de kracht ervan ervaren, van uw woord hier of van uw woord waar dan ook, dan zal het inderdaad nodig zijn dat uw Heilige Geest ons dat woord ook doet ervaren als een kracht tot zaligheid. Dat is altijd en dat blijft ook altijd het werk van uw geest. Schenk ons dat werk, Heren, en bewaar ons voor alles wat verkeerd is, wat onze gedachten op een verkeerd spoor zou brengen en wat ons zou doen missen. De boodschap die gij spreekt, om Jezus wil. Amen. Ja, nog één gedeelte uit Johannes 11 en dan doe ik niet op het hele hoofdstuk, want dat gaat dan nog wel verder met een heel ander onderwerp. Maar nog één hoofdstuk uit Johannes 11, voor zover het de geschiedenis van de opwekking van Lazarus beschrijft, rest ons. Met ingang van vers 41 en dan lees ik u tot en met vers 46. Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zei: de Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. Het laatste wat wij met elkaar bespraken was aan de hand van het onmiddellijk aan het gedeelte voor vanavond voorafgaande deel, waarin ons nog weer een kort gesprek tussen Martha en de Heer Jezus wordt verteld. Martha, bevreesd vanwege het gebod dat de Heer gegeven had, namelijk toen hij de mensen daaromheen bevolen had de steen weg te nemen, heeft toen geprobeerd de Heer Jezus te weerhouden met die opmerking waarmee ze wel heel duidelijk de realiteit, de sombere en tegelijkertijd de verschrikkelijke realiteit tekent van wat er omgaat in het graf. Heere, hij riekt al. Hij heeft er immers al 4 dagen geleden. Maar daarmee stond ze opnieuw zichzelf in de weg en daarmee zou ze ook de Heere in de weg gestaan hebben. En de Heere voorkomt dat gelukkig. Hij heeft opnieuw aan Martha onderwijs gegeven, in zekere zin ook wel bestraffend onderwijs. Toen hij tot haar zei: heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft gij de heerlijkheid God zien zoudt. Tijdens dit gesprek hebben de mensen tot wie Jezus gesproken had dat ze de steen weg zouden nemen eigenlijk een ogenblik geaarzeld. Maar toen dit korte gesprek tussen Jezus en deze vrouw voorbij was, toen hebben ze toch onmiddellijk, en daar begint de tekst voor vanavond mee, gedaan wat de Heer Jezus hen opgedragen had. We lezen immers: zij dan namen de steen weg waar de gestorvene lag. Met vereende krachten zullen ze dat gedaan hebben. Die zware steen die, het zij op het graf lag als het graf in de grond was, of die tegen het graf aangerold was, als het graf inderdaad zoiets geweest is als het graf waar later de Heer Jezus in gelegd is. een graf in de rotsen uitgehouwen, dus op gelijke hoogte met de grond eromheen. Maar ze hebben daar met elkaar, met vereende krachten, werk van gemaakt om die steen, die zware steen, bij het graf vandaan te halen. En zodoende ligt het graf nu open. En als waar is wat Martha gezegd heeft, dan is de doodslucht toen voor iedereen te constateren geweest. Toen heeft iedereen via zijn zintuigen kunnen constateren dat de dood inderdaad zijn verwoestend werk was begonnen. Maar nu is de steen wel weg. Maar dat is ook wel alles wat er tot nog toe gebeurd is. Het graf is nu wel open, maar er is in het graf geen enkele beweging geweest. Er is in het graf niets veranderd. Lazarus ligt daar nog stil in de greep van de dood. En er is geen enkele stilte die, er is geen enkel geluid dat nu de stilte verbreekt. Iedereen heeft natuurlijk met spanning gezien wat er ging gebeuren toen die steen werd weggewenteld of weggenomen. Maar toen gebeurde er verder ook niets. En dan richt zich als vanzelf alle aandacht die op het graf gericht was, nu weer op de Heer Jezus. En voordat de Heer Jezus wat gaat doen met datgene wat er in het graf is, richt hij eerst zijn ogen omhoog. Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Hij begint dus tot zijn Vader te spreken. En dit keer is het geen gebed, maar dit keer is het een dankzegging. Gebeden heeft hij al. En antwoord op zijn gebeden heeft hij van binnen in zijn ziel ook al ontvangen. En hij wist wat de Vader van hem vroeg, hij wist wat de Vader hem in staat zou stellen te doen, hij wist dat zijn Vader zijn goedkeuring zou geven over datgene wat hier bij het graf in Betanië nu zou plaatsvinden, hij wist dat deze opwekking zou gebeuren. Dat was volledig in overeenstemming met de wil van zijn Vader, met het werk dat zijn Vader hem opgedragen had te doen. En toen de Heer Jezus daarom zijn Vader gevraagd had, toen heeft hij van binnen geweten wat zijn Vader van hem wilde. En toen heeft hij ook van binnen ervaren de kracht die zijn Vader hem gaf. Heeft hij zelf immers niet eens een keer gezegd. En dat moeten wij bij alle wonderen die hij deed en bij alle dingen overigens die hij deed bedenken, dat de Zoon niets kon doen van zichzelf, tenzij hij het zijn Vader had zien doen. En dat is toch wel een heel verhelderend woord dat ons vertelt hoe de verhouding tussen de Vader en de Zoon is geweest. Jezus was ook in zijn rondwandeling op aarde en in de uitvoering van al zijn werk altijd helemaal aangewezen op zijn Vader en op de invloeden van zijn Vader die hij ontving door de Heilige Geest die op hem gekomen was. En hij moest ook bij alle werk dat hij verrichtte weten dat hij daarin in de weg van zijn Vader was. En dat spreekt hij hier eigenlijk uit. Hij zegt: ik dank u, Vader, dat gij mij gehoord hebt, maar dat mag je er gelijk aan toevoegen, ik wist dat gij mij altijd hoort. Hij zegt het dus niet als een nieuwe ervaring, alsof dit nu voor het eerst gebeurd is in zijn leven, dat zijn Vader hem gehoord heeft, maar hij weet dat zijn Vader hem altijd heeft gehoord en dat heeft hij ondervonden ook. Al die jaren dat hij nu op aarde is. Maar waarom zegt hij het dan? Waarom zegt hij het ook zo hardop? Heel duidelijk, hij voegt het eraan toe. Hij zegt dat heel duidelijk geadresseerd aan de mensen die dat moeten horen. Want die moeten weten hoe zijn verhouding tegenover zijn Vader is. Hij zegt dat om der scharen wil die rondom staat. Opdat zij, en dat is toch de bedoeling van alles wat hier gebeurt, dat is toch de bedoeling van zijn komst naar Betanië, dat is toch zijn bedoeling van zijn komst nu bij het graf, opdat de mensen zouden geloven, niet alleen maar dat hij wonderen kan doen, Maar zouden geloven dat hij de door de Vader gezondene is. Zouden geloven dat hij de Messias is. Zouden geloven dat hij niet komt in zijn eigen naam, maar dat hij de gezondene des Vaders is. Intussen heeft de Heer Jezus dus dat bevel gegeven om die steen weg te wentelen. Daar heb ik vorige keer eventjes naar verwezen, want dat staat in vers 38. En toen kwam er in de bespreking een vraag over en toen heb ik gezegd, vindt u het goed als ik die vraag bewaar tot de volgende keer, omdat ik er dan opnieuw aanleiding voor heb om er wat over te zeggen. Want wat zegt dat dan? Zij dan namen de steen weg. En ze doen dat op bevel van Jezus. Ze doen dat niet uit eigen initiatief. Ze hebben daar inderdaad, zoals we zagen, heel uitdrukkelijk een opdracht voor gekregen. Heeft dat ons ook wat te zeggen? Ik dacht het wel. Als het gaat om de levendmaking van Lazarus, daarover straks, dan is het duidelijk dat doet geen mens. Als het over de levendmaking van een zondaar gaat, ik bedoel de geestelijke levendmaking, de wedergeboorte, de opwekking van een geestelijk dode zondaar uit de macht van de dood, dan komt daar geen mens aan te pas. Dat is uitsluitend Gods werk. Maar bij die levendmaking van Lazarus, die inderdaad Christus werk en Christus werk alleen is, schakelt de Heere kennelijk toch op de een of andere manier menselijke werkzaamheden in. En mag ik dan die lijn ook doortrekken dat als het gaat om de geestelijke levendmaking die de Heere verricht en enkel alleen Hij, dat Hij daarbij toch ook menselijke werkzaamheden inschakelt. Anders gezegd, doet de Heere ook die dingen die we zelf kunnen doen? En dan laat deze gebeurtenis zien dat dat niet zo is. Hij zal Lazarus uit het graf roepen. Hij zal Lazarus uit de dood halen. Dat zal hij doen. Maar de steen wegwentelen laat hij de mensen doen. Zoals hij in Cana water in wijn veranderde. Dat deed hij. En niemand anders. En daar had hij geen enkele bijdrage van mensen bij nodig. Maar het vullen van die watervaten liet hij aan mensen over. Er is dus toch een menselijke inbreng in datgene wat de Heere zelf verder doet. Water in wijn veranderen is zijn werk. Vaten vullen is het werk van die dienstknechten. Lazarus opwekken is zijn werk. De steen wegwentelen, dat verwacht hij van mensen. Waarom doet hij dat zo? Om mensen te laten zien dat ze zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. Omdat hij mensen niet behandelt als waren ze stokken en blokken, zoals ergens in onze Dordtse leerregels gezegd wordt. Onze eigen verantwoordelijkheid, ook in het stuk van zalig worden, blijft gehandhaafd. Wat wil dat zeggen? Dat de Heere ons aan de middelen bindt. En dat Hij, omdat Hij ons aan de middelen bindt, van ons verwacht dat we die middelen ook gebruiken. Natuurlijk, we kunnen zeggen, die mensen waren ook niet in staat om die steen weg te wentelen. Want als ze daar niet gedurig weer de kracht van de Heere voor ondervonden, zoals en voor ontvingen, zoals zij die nodig hadden bij het optillen van die steen of bij het verschuiven of verslepen van die steen, ook wat de lichamelijke krachten betreft, zijn mensen van de Heere afhankelijk. Dus ook wat het gebruik van de middelen betreft kun je zeggen dat we op de Heere zijn aangewezen. Maar we hebben wel ons geweten gekregen. En we hebben wel ons verstand gekregen. En we hebben wel onze oren gekregen. En we hebben wel onze ogen gekregen. En we hebben wel lezen geleerd. En we kunnen wel de dingen die we lezen begrijpen in meerdere of mindere mate. En de Heere verwacht dat hij die gaven die hij ons in die gewone aardse zaken heeft gegeven, dat we die dingen gebruiken. Dat wij onze ogen gebruiken om te lezen en onze oren gebruiken om te horen. En dat we de toerusting die we via opvoeding en onderwijs gekregen hebben om te lezen en te denken inderdaad inschakelen. Dat we de tijd ervoor nemen, dat we ons afzonderen. U begrijpt het. Onze eigen verantwoordelijkheid. Daar ontslaat de Heere ons niet van als het gaat om het gebruik van de middelen en het gaan in de weg der middelen. En niet alleen maar met het oog op onszelf. Waar het hier om gaat, nog eens een keer heel speciaal, dat is dat die mensen ook in zekere zin, zou je kunnen zeggen, dienst aan Lazarus verrichten. Ze hoeven voor zichzelf die steen niet weg te halen. Die ligt niet voor hun graf, maar die ligt voor het graf van een van de buren. Die ligt voor het graf van een medemens. En zo zou je de lijn ook door kunnen trekken, dat er ook een stukje verantwoordelijkheid is in het stimuleren, in het helpen, in het aansporen, in het bijstaan van anderen om te zoeken het heil, maar het dan ook inderdaad te zoeken bij hem, bij wie het vandaan moet komen. Neem de steen weg. Je zou dat op alle mogelijke manieren kunnen toepassen. Je zou deze opdracht allerlei vormen kunnen geven en de Heere verwacht van ons dat we ook in deze zaken zo vindingrijk zijn dat we in allerlei omstandigheden begrijpen wat hij ermee bedoelt als hij zegt neem de steen weg. Neem de steen weg, zoals hij ze later ook zegt, ontbind hem en laat hem heen gaan. Weer schakelt hij mensen in. Maar overigens is de levendmaking van Lazarus natuurlijk wel helemaal en uitsluitend zijn werk. En daar wordt inderdaad dan vanaf vers 43 heel nadrukkelijk over gesproken. Want je kunt begrijpen dat nu de spanning, de aandacht gespannen is daar in Bethanië bij dat graf. De steen is weggewenteld en toen hebben de mensen onmiddellijk verwacht dat er wat zou gebeuren. Maar toen gebeurde er niets anders dan dat Jezus tot zijn vader sprak, hoorbaar. Zodat de mensen het konden horen. En daarmee is de aandacht ook weer helemaal bij hem terug. Wat zal hij nu doen? Ik stel me voor dat de Heer Jezus toen op dat open graf is toegelopen. En dat hij toen hij bij de opening van dat graf stond, zoals we dat in vers 43 lezen, met grote stem, Lazarus, kom uit, heeft geroepen. Waarom doet hij dat met een grote stem? Hoort Lazarus het anders niet? Of al zou hij het gefluisterd hebben, dan zou Lazarus het nog gehoord hebben. Al zou hij het alleen maar gewild hebben, dan zou Lazarus het nog gehoord hebben. Maar hij spreekt met grote stem niet met het oog op Lazarus. Hij spreekt met grote stem met het oog op de omstanders. Die hij er op die manier allemaal bij betrekt. Hoe ver ze misschien ook staan. Als er een grote mensenmenigte op een kerkhof is, dan spreken we hier via een microfoon. En via een luidspreker. Dat was toen natuurlijk niet mogelijk. Maar Jezus wilde ze toch allemaal bereiken. Hoeveel er ook waren. En daarom zei hij het ook met grote stem. Lazarus, kom uit. Ze moeten het allemaal horen. Want het gaat hem om dat ene. Dat ze tot geloof zullen komen. Dat ze Jezus zullen herkennen als de gezondene van de Vader. En dan gebeurt het. Wat? Ja, iets wat niet minder is dan een onbegrijpelijk wonder. medisch gesproken kun je natuurlijk best wat vertellen over een lichaam dat al 4 dagen geleden gestorven is. Wat voor processen daarin allemaal aan het werk zijn gegaan. Sinds dat hart niet meer klopt en sinds dat bloed niet meer door het lichaam gepompt wordt. En sinds die aderen niet meer functioneren en sinds die longen niet meer functioneren. En als de lichaamswarmte helemaal geweken is. En toch keren al die activiteiten en al die dingen die je menselijk lichaam normaal verricht weer terug. En wat dan inderdaad al volgens het woord van Martha tot ontbinding aan het overgaan was, dat wordt ook weer geheel. Lazarus leeft weer. En gaat u nou niet vragen hoe dat kan, want als we daar een antwoord op zouden weten, dan zou het wonder tegelijkertijd geen wonder meer zijn. Maar omdat het een wonder is, blijft het voor ons onverklaarbaar. Niet voor God uiteraard, maar voor ons wel. En we moeten er ook geen verklaring voor zoeken. We moeten met respect op een eerbiedige afstand blijven staan als het om Gods grote daden gaat. En dan past ons verwondering, dan past ons aanbidding, dan past ons te eindigen in God. En dan komt deze weer tot leven teruggekeerde Lazarus in beweging. De mensen zien het. Nog even en dan verschijnt hij in de opening van het graf. Of die loopt, of dat die kruipt, ik kan het u niet zeggen. Waarschijnlijk is hij niet eens in staat geweest om te lopen, want hij was helemaal ingepakt in, zoals de gewoonte was toen, grafdoeken. En die grafdoeken zullen hem best belemmerd hebben in het lopen en in het maken van wat voor beweging dan ook. Maar één ding is duidelijk: Lazarus is onmiskenbaar levend, terwijl hij toch echt dood was. En er is nog een keer een duidelijk gegeven in de woorden die we vanavond bestuderen, waaruit blijkt dat hij wel degelijk in de dood is geweest. Want waarom wordt ons, en dat is toch niet ten overvloede, dat is toch niet overbodig, maar waarom wordt ons in vers 44 nog eens heel nadrukkelijk verteld dat zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek, dat zijn hoofd helemaal ingewikkeld was geweest in een zweetdoek? Is dat niet om aan te geven dat hij wel degelijk in de greep van de dood is geweest? Hoe zou hij 4 dagen lang met die doek om zijn hoofd gewonden hebben kunnen ademen, al was hij alleen maar schijndood geweest? Maar nu leeft hij, onverklaarbaar. En daar zijn al die mensen getuigen van. De halzen hebben ze gerekt. Ze hebben geprobeerd over de schouder van anderen heen te kunnen kijken, om ook een blik op Lazarus te kunnen slaan en ook dat onbegrijpelijke wonder te kunnen aanschouwen. En dan betrekt de Heer Jezus al die omstanders er nog weer eens heel direct bij, als hij hen de opdracht wees daar net op, ontbind hem en laat hem heen gaan. Natuurlijk moet hij worden losgemaakt. Natuurlijk moeten die banden, die grafdoeken, die mogelijk misschien wel om zijn lichaam heen gekleefd waren vanwege de specerijen en de zalven die ze gebruikt hadden, die moeten van hem worden losgemaakt. Hij kan dat zelf natuurlijk niet. En Jezus doet het ook niet. Maar dat moeten die mensen doen. Om er op die manier ook nog eens heel nadrukkelijk van dichtbij bij bepaald te worden. En heel nadrukkelijk met hun eigen ogen, en er zijn er heel wat geweest, te kunnen vaststellen dat Jezus dit wonder gedaan heeft. Dit is niet in een hoek geschied. Dat moest ook niet in een hoek geschieden. En zo is het wonder gebeurd. En we zijn geneigd allerlei vragen te stellen. Niet waar, dat komt dan zo bij ons op. Lazarus is 4 dagen in het graf in de dood geweest. En waar was zijn ziel al die tijd? Vanaf het moment dat ziel en lichaam gescheiden waren, tot op het moment dat ziel en lichaam weer hier verenigd zijn door het machtswerk en woord van de Heer Jezus, waar is die ziel van Lazarus geweest? Zijn lichaam lag daar in het graf, maar zijn ziel dan? En wat heeft Lazarus, wat zijn ziel betreft, in die dagen meegemaakt? We kunnen vragen stellen. Alleen, we vinden het antwoord hier niet. En we vinden het antwoord nergens in de hele schrift. Dus zullen die vragen wel voortkomen uit onze nieuwsgierigheid. Maar het behaagt de Heere lang niet altijd onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Weet u wat merkwaardig is? Lazarus is uit het graf verrezen. Lazarus is opnieuw zichtbaar geworden. En dat is tegelijkertijd het laatste wat we van Lazarus zien. Verder staat er geen woord meer over Lazarus. Ja, nog even een korte mededeling in het volgende hoofdstuk. Maar in deze geschiedenis gaat het niet meer over Lazarus. Dat is ook helemaal niet de belangrijkste persoon in deze geschiedenis. Om wie gaat het dan? Natuurlijk om hem die hem uit de doden heeft opgewekt. Het is leerzaam, gemeente, om daar ook aandacht aan te geven. Niet alleen maar letten op wat er staat. Maar soms moeten we bij het Bijbellezen ook heel nadrukkelijk aandacht geven aan wat er niet staat. En er staat geen woord meer over Lazarus. Dat wil zeggen, God heeft het niet nodig gekeurd en de Heilige Geest heeft het niet nodig gekeurd om ons over deze Lazarus enige verdere informatie te geven. En dat betekent dat we ons gewoon moeten wachten voor speculaties en dat we ons moeten wachten voor sensatie en dat we ons moeten wachten om altijd maar weer te willen doordringen in de dingen die de Heere voor ons verborgen gehouden heeft. Om ons des te meer te houden aan de dingen die geopenbaard zijn. En wat is ons dan geopenbaard? Wat de onmiddellijke vrucht, de onmiddellijke reactie op dit wonder is geweest. En daar komen we tegelijkertijd wel heel dicht bij onszelf. Want wat gebeurt er als Lazarus uit het graf is tevoorschijn gekomen en als de Heere die opdracht gegeven heeft om Lazarus van zijn grafdoeken te verlossen en hem dan te laten heen gaan, dan gaat Lazarus kennelijk ook heen. Maar wat ons dan verteld wordt, dat is zoiets over de uitwerking van dit wonder. En dat is tweeërlei geweest. Vers 45 zegt, velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. En vers 46 laat de andere kant zien. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. En dat deden ze niet om die Farizeeën ook mee te delen, dat wonder dat de Heere verricht had, om ze ook jaloers te maken en ze ook tot geloof te bewegen. Maar dat deze tot de Farizeeën gingen en het woordje maar waarmee vers 46 begint, laat dat al zien, dat deze mensen naar de Farizeeën gaan, dat is omdat zij niet geloven. En omdat zij veel liever zien dat aan de activiteiten van Jezus een eind komt. En daar moeten die Farizeeën dan maar maatregelen voor nemen. Maar let u met mij eens even op wat er in vers 45 staat over die mensen die tot geloof kwamen, die geloofden in hem. Hoe ging dat dan? Hoe kwamen ze tot het geloof? Ja, hoe komt een mens tot geloof? Het wonder dat ze voor hun ogen gebeuren zagen. En dat was duidelijk genoeg. Ze hebben het, zo staat er, aanschouwd. Dat is nogal een sterk woord. Dat grijpt dieper en dat zegt meer dan dat ze er alleen maar een ogenblik naar gekeken hadden in een zekere oppervlakkigheid, zoals wij naar 100.000 dingen kijken in ons leven. Je ziet het en je kijkt weer naar wat anders. En je vergeet wat je gezien hebt. Want je besteedde er eigenlijk geen aandacht aan. Maar er is een verschil tussen dit kijken en aanschouwen. Aanschouwen, dan sta je er nog eens een keer langer bij stil. En dan bekijk je het nog eens een keer van een andere kant. En dan sta je er ook bij na te denken. En dan probeer je door te dringen tot wat je ziet. En zo, door er zo met grote nauwkeurigheid op te zien, door het te aanschouwen en door erover na te denken, zijn ze overtuigd geraakt. Overtuigd waarvan? Dat Lazarus leeft, daar had je niet zoveel overtuigingskracht voor nodig. Dat was zichtbaar voor iedereen, ook voor diegenen die niet geloofden. Maar waar geloofden ze dan in? Dat Jezus de Messias is, zoals hij tegen zijn vader gezegd had, opdat ze zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. Ze komen tot het geloof dat Jezus inderdaad de door God beloofde zaligmaker is. Met andere woorden, en zo ontstaat dat geloof toch? De Heilige Geest heeft dat aanschouwen van het wonder, dat nadenken over het wonder, dat van alle kanten dat wonder beschouwen en bezien, zo gezegend en geheiligd aan hun hart, dat door de overtuigende werkingen van de Heilige Geest bij deze mensen het geloof doorbrak. En toen ze tot die overtuiging kwamen dat Jezus degene was die door de Vader gezonden was, toen begrepen ze ook veel meer van wat hij eerder al gedaan had. En toen zagen ze ook niet alleen maar wat hij gedaan had, maar ook de manier waarop hij het gedaan had. Zijn liefde, zijn bewogenheid, zijn barmhartigheid in dat alles. En daar opende de Heilige Geest hun ogen voor. U zegt, was het dan bij allemaal zaligmakend geloof? Ach, waarom zouden we dat in twijfel trekken? Zou het ons schade doen? En zouden we de Heere tekort doen als we groot van hem denken? Of niet? Zouden we de Heere tekort doen als we grote gedachten van zijn genade hebben? Laten we hopen inderdaad dat vooral die mensen van wie het in vers 45 geschreven staat, dat ze in hem geloofden, dat dat inderdaad een beslissende wending in hun leven betekende. En dat ze door die beslissende wending nu ook gingen behoren bij dat volk dat de Heere Jezus tot zijn volk heeft gemaakt. En waarvoor hij straks de prijs is gaan betalen aan Golgotha's kruis. Maar zo was het niet bij allemaal. Nooit is het zo bij allemaal. Het woord, als het gebracht wordt op welke manier dan ook, hier in de vorm van dat wonder, dat natuurlijk ook wel gepaard ging met het werk, het woord van de Heere Jezus. Of het woord dat gepredikt wordt, of het woord dat op een andere manier als boodschap van Gods wegen wordt uitgedragen, dat heeft altijd meer dan één effect. En het is nooit zo dat iedereen er op dezelfde manier op reageert. Zelfs niet als op een hele bijzondere manier de Heilige Geest vaardig wordt over een grote mensenmenigte, zoals op de Pinksterdag. Dan zijn er toch ook die daar spotten en die zeggen ze zijn vol zoete wijn. Wat luister je langer naar die mensen? En al is het wonder dat daar gebeurt nog zo overtuigend, dan nog zijn er mensen die het niet geloven, die zich verharden. Zijn ze niet onder de indruk geweest? Ja, het moet wel helemaal grof zijn als ze niet van dit wonder onder de indruk waren. Het moet wel helemaal bijzonder zijn als deze mensen naar de Farizeeën zouden zijn gegaan om te zeggen, Jezus doet net alsof hij een dode opgewekt heeft, terwijl ze het voor hun ogen hebben gezien dat hij een echte dode levend gemaakt had, een echt levend. En ze hebben de conclusie getrokken, net als die anderen, dat Jezus niet alleen macht heeft om wonderen te doen, maar dat hij ook de gezondene van de Vader is. Alleen hun probleem was dat ze het niet wilden erkennen. Ze leefden in verzet. Ze waren ook niet met de rechte bedoeling gekomen. Ze waren niet met de bedoeling gekomen, zogenaamd wel, om Maria en Martha te troosten, maar ze hadden hele andere bedoelingen en oogmerken, zeker toen de Heer Jezus in Bethanië verscheen. En ze hadden al lang zich aan hem geërgerd en nu zoeken ze opnieuw een gelegenheid om die ergernis lucht te geven. En ze gaan naar de Farizeeën toe om te vertellen wat Jezus gedaan heeft met de bedoeling, zo zei ik u al, dat er eindelijk eens een keer aan die activiteiten van Jezus een eind zal komen. Maar daarmee gaan ze wel tegen hun eigen overtuigingen in. Daarmee handelen ze wel heel bewust in ongeloof en zijn ze daarin niet te verontschuldigen. Wat tekent ons dat? Hoe diep de verdorvenheid van het mensenhart is. Ja, u zegt van het hart van die mensen. Alleen van die mensen. Of zit datzelfde nou niet in elk mensenhart? Hebben we dan reden om ons op de een of andere manier boven deze mensen te verheffen? Acht u het geheel en al onmogelijk dat wij ook zoiets zouden doen? En misschien moet ik nog verder gaan. Hebben wij zoiets eigenlijk in ons hart ook niet al eerder gedaan? En is onbekeerd blijven, is niet buigen voor het gezag van dat woord, is niet erkennen van de openbaringen van Gods genade in Christus, is dat ten diepste niet allemaal precies in de grond van de zaak hetzelfde als wat deze mensen doen? Ze geloofden niet. Deze verschillende reactie laat zien dat Simeon gelijk had toen hij tegen Jozef en Maria bij kort na de geboorte van de Heer Jezus gezegd had: hij wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. Mensen die allemaal hetzelfde gezien hebben, mensen die allemaal hetzelfde hebben meegemaakt, die allemaal bevoorrechte mensen zijn geweest, heel dicht bij Jezus geweest, zo dicht bij Jezus geweest dat ze zijn stem hebben kunnen horen, dat ze zijn tranen hebben kunnen zien, dat ze zijn bewegingen hebben kunnen aanschouwen, dat ze het wonder dat hij verrichtte hebben kunnen constateren. En misschien hebben er sommigen van hen ook nog wel meegeholpen om die grafdoeken van Lazarus los te maken. Zo dicht zijn ze bij Jezus wonderwerk geweest en niemand kon het weerspreken. En toch gaan de wegen uiteen. Eeuwig wel voor de een. En eeuwig wee voor de ander. Ik sta met u stil bij nog een paar van die dingen die we tot nog toe gezien hebben, maar waar ik toch eigenlijk wel wat meer over kwijt wil. Namelijk dat woord of die stem van Jezus een stem is die levend maakt. Toen de steen weggewenteld werd, werd Lazarus niet levend. Toen zijn zusters bij zijn sterfbed stonden en nadat hij gestorven was hun tranen de vrije loop lieten, werd hij niet levend. Toen zijn vrienden kwamen om medeleven te betonen met zijn achtergebleven zusters, werd ook door het verdriet van die vrienden Lazarus niet levend. Hij wordt pas levend op de stem van de Zoon van God. Dat is het wonder waardoor hij levend wordt. Mensenwoorden kunnen dat niet, uiteraard niet. Er is een Godswoord voor nodig, ook voor de geestelijke levendmaking. En daarom is het zo'n duidelijk bewijs hier wat Jezus doet. Dat is een bewijs dat hij God is. Want God en het woord van God, en dat alleen, heeft levendmakende kracht. En dat blijkt hier in de opwekking, de geestelijke opwekking van een dode zondaar. Als een mens tot leven komt, dan is het door het wonder en het werk van de Heere. En dat zal ook blijken straks bij de wederkomst. In Johannes 5 heeft de Heer Jezus ervan gesproken als hij zegt dat bij zijn wederkomst doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord zullen hebben, die zullen leven. Dan komen ze allemaal op die machtige stem. Hoe zal dat zijn? Kunt u zich dat enigszins voorstellen? Zijn stem is als de stem van vele wateren, zo heeft Johannes verteld van hem in het eerste hoofdstuk van de Openbaring. Als die machtige stem, die dan nog veel sterker en krachtiger zal klinken, als die grote stem daarbij het graf in Betanië, als die machtige stem van de verheerlijkte Zoon van God zal klinken over het ganse wereld rond. En als die stem door zal dringen tot in de diepste diepten van de aarde waarin mensen begraven liggen. En tot in de diepste diepten van de zee waarin mensen zijn omgekomen. En ze zullen allemaal opstaan op die stem. Met alweer dat verschil. De ene de opstanding van de rechtvaardige en de andere de opstanding van de goddeloze. En zullen we dan aan de opstanding van de rechtvaardigen delen hebben, dan kan dat alleen als wij hier op aarde die stem ook al eens een keer hebben gehoord in de geestelijke levendmaking. Als hij ons uit onze doodslaap, geestelijk bedoel ik, uit ons zondegraf heeft wakker geroepen. Als hij door zijn stem, door zijn machtswoord, ons tot het nieuwe leven heeft gebracht. Want we zijn toch dood in de misdaden en de zonde. Dat ontkennen we toch niet. Dat belijden we toch. Dat is toch de werkelijkheid van ons zondig bestaan. Dood, dood in de misdaden en in de zonde. En daar brengt niemand verandering in. Daar brengen ook onze eigen tranen van berouw geen verandering in. En daar brengt onze eigen wil geen verandering in. Daar schieten al onze inspanningen totaal bij tekort. Daar is geen mens, daar is geen lieve moeder die daar iets aan veranderen kan. Een goddelijk, onwederstandelijk machtswoord is nodig. En dat spreekt hij. En als hij dat spreekt, als hij dat zegt, leef, dan is er leven. Dan gebeurt het wonder. Dan vindt de wedergeboorte plaats. En verklaar het nou maar niet. De wind blaast waarheen hij wil en gehoort zijn geluid. En je weet niet waar die komt en waar die heen gaat. Het zal altijd zijn, een wonder in onze ogen. De vraag is alleen niet of we het verklaren kunnen, maar of we er weet van hebben. De vraag is het in ons leven ook gebeurd? Opgestaan op zijn machtswoord. Waar ik ook nog even de aandacht voor vraag is dat als Lazarus het graf uitkomt, hij nog alle tekenen van de dood aan zich draagt. Dat wil zeggen dat een levend gemaakt mens, en dat geldt ook in geestelijk opzicht, nog niet terstond van alle doodsmachten verlost is. Ik zei het al, als Lazarus uit het graf komt, dan komt hij helemaal ingepakt in die grafdoeken uit het graf tevoorschijn. En dan wijst er alles op dat hij echt in de dood geweest is. Hij kan die kleren zo ook maar niet afschudden. En in die kleren kan hij ook niet blijven lopen. Er is nog heel veel waarvan die nu nog verlost moet worden. Niet meer van de dood, maar van de dingen die aan de dood en de doodsmacht herinneren. Ten slotte vallen de grafdoeken pas definitief af op de grote opstandingsdag. En dan pas zijn alle sporen van de geestelijke doodstaat en verlorenheid weggenomen. En maar voor die tijd is er in het leven van wedergeboren mensen nog zo vaak zoveel wat aan de dood herinnert. Dan is er die mens ook nog met zijn verkeerde begeerlijkheden en zijn verkeerde neigingen en zijn verkeerde hartstochten en zijn overgebleven zonden en al die dingen die inderdaad bij dat oude leven behoren. Daar is hij dan wel uit opgestaan, maar dat is nog niet gans en al verdwenen. En dan nog geldt ook in het leven van zo iemand wat de apostel Paulus pijnlijk ondervond en wat hij in Romeinen 7 onder woorden brengt. Als ik het goede wil doen, ja, dat wel. Dat is Gods genadewerk, dat is de nieuwe keus van het nieuwe leven, maar dan ligt toch het kwade mij bij. Dat zijn die grafdoeken, weet u. Dat is die zweedoek. Dat zijn al die dingen die nog aan de dood herinneren. En die kunnen nog zo'n belemmering zijn. Die kunnen ons zo belemmeren in het wandelen in Gods wegen en in het gaan in het spoor van Gods getuigenissen. En die kunnen zo'n belemmering geven in de ontplooiing van het nieuwe leven. En die kunnen tegelijkertijd ook zo'n oorzaak van verdriet zijn. Vandaar de opdracht die je herhaaldelijk in de schrift leest en die zoveel lijkt op wat de Heer Jezus hier tegen die mensen zegt. Ontbind hem en laat hem heen gaan. Vandaar die opdracht dat we zouden uitdoen, de oude mens, dat we zouden afleggen zoals je die klederen, die grafdoeken af moet leggen, alles wat bij die oude mens behoort. En leer dan ook nog van deze gebeurtenis dat dat niet alleen maar een persoonlijke opdracht is, maar dat Gods kinderen elkaar daarbij hebben te dienen. Zoals die mensen Lazarus moesten helpen in het afleggen. En dan loop je elkaar niet voor de voeten in de heiligmaking, maar dan ben je elkaar tot een hand en een voet ook in het stuk van de heiligmaking en de dagelijkse bekering. En dan toch nog even die tweeërlei uitwerking van het woord. Dat is heel duidelijk zichtbaar hier. De een wordt zalig en de ander verhardt zich. De een gaat verder in gelovige verbondenheid aan de Heer en de ander verhardt zich in ongeloof. De een ingewonnen voor de Heer, voor het geloof in die zaligmaker, en de ander sluit zijn hart en sluit het straks helemaal toe. En hij spreekt zelfs tegen de overtuigingen van zijn eigen geweten in. Gij hebt niet gewild. Zo zal Jezus straks zeggen. En dat is altijd zo. Ik citeerde dat woord van Simeon. Hij wordt gezet tot een val en opstanding. En wat zit daar nou tussen? Waardoor wordt dat verschil nou gemaakt? Ja, je kunt zeggen, daar zit het eeuwige onveranderlijke besluit van Gods verkiezing en verwerping tussen. En ik zeg niet dat u ongelijk hebt, want dat is ook zo. Maar als we onmiddellijk en uitsluitend daar alleen aan denken en op wijzen, dan hebben we mogelijk tegelijkertijd voor onszelf ook weer een soort verontschuldiging bij de hand. Om te zeggen, ja, dat zo was daar bij dat graf van Lazarus, dat de een wel en de ander niet gelooft. Dat kon ook eigenlijk niet anders, want zo was het bepaald. Daartoe waren ze gezet, daartoe waren ze voorbestemd. Wat konden ze er dus eigenlijk aan doen? En dan voelt u wel, dan trekken we weer die conclusies door slechts eenzijdig de waarheid Gods tot ons te laten komen. Maar er is natuurlijk ook nog een andere kant hier. En die wordt ons ook aan het door de Heere in zijn woord geopenbaard. En de Heere geeft ons geen gelegenheid om uiteindelijk het ongeloof van de ongelovigen te verontschuldigen met een beroep op het feit dat die dan kennelijk niet tot de uitverkorenen behoorden. Daar zit bij die mensen van hun kant achter de hardheid van hun hart. Daar zit aan hun kant de onwilligheid om te buigen. Daar zit de weerbarstigheid van het zondaarsbestaan. En dat is de verklaring die aan hun gedrag gegeven wordt. En bij die anderen dan, die van vers 45, zit daar dan achter dat die mensen hun verstand beter gebruikten en dat ze hun wil zelf erop gericht hebben en dat zij de beslissing genomen hebben? Nee. Wat daarbij die anderen in vers 45 achter zit, dat is niet anders dan onwederstandelijke genade van de Heilige Geest. Dat is het ombuigen van hun wil, die van nature net zo afkerig en weerbarstig was als van die anderen. En dat die omgebogen wil nu is gaan willen wat God wil. Dat zit daarachter. Zij zijn ervoor ingewonnen. Die van vers 46 gaan verloren door hun eigen schuld. En die van vers 45 worden behouden enkel en alleen door Gods genade. Want dan was er bij hen, en dat zullen ze zelf als eersten ook van harte toestemmen, dan was er aan hun kant ook niets waarin zij hebben kunnen roemen, nu niet en nooit. Ze kunnen alleen maar roemen in vrije gunst alleen, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Wij zingen Psalm 89, het 8e vers. Mag ik het woord geven? Ria hoeft de vraag niet meer te stellen, niet waar? Was het jouw vraag niet? Oh, ik dacht dat die van jou kwam. Nou ja, goed. Wie heeft er dan wel een vraag? Wie is wie? Oh, Adriaan de Visser, ja.
Wedergeboorte en van de bekering.
In de schrift.
Ja.
Ja, ja.
Omdat je dus niet in de schrift kiest voor deze paard.
Ja, ja. Ja, goed, de vraag heeft te maken, gaat uit van wat in het schriftgedeelte vanavond voor ons lag, gezegd wordt over de manier waarop Lazarus uit het graf is opgewekt door de Heer Jezus, terwijl er toch ook een stukje menselijke verantwoordelijkheid bij te sprake kwam, omdat de omstanders erop toe opgeroepen werden om de steen weg te wentelen. Nou, dan is de vraag in verband daarmee, hoe liggen die dingen nu in de schrift? Als het gaat om de bekering, dan wordt er heel duidelijk tot bekering opgeroepen. Bekering komt in de Bijbel heel vaak voor als een plicht die de Heere op de mens legt. Vandaar ook de oproep, de gebiedende wijs, bekeert u bij de profeten, bij Johannes de Doper. Daar is de Heer Jezus trouwens ook mee begonnen met die prediking. Maar bij de wedergeboorte lees je dat nooit in diezelfde zin dat de mens ertoe opgeroepen wordt om zichzelf te doen wederom geboren worden. Wordt wederom geboren, dat lees je nergens in de schrift. En dat hangt ook samen met het feit dat de wedergeboorte echt een eenzijdig godswerk is. En de bekering is dat niet. Ja, natuurlijk, de bekering is ook wel een eenzijdig godswerk, maar daar zit inderdaad ook de kant aan dat de mens zich bekeert. De Heere verandert die mens van binnen en die mens gaat ten gevolge van de innerlijke, door de Heere tot stand gebrachte verandering zelf ook werken. Je vindt dat ook heel duidelijk terug in de schrift, dat de Heere en dat die mens die wil, die bewogen is, bewogen zijnde, wil nu zelf ook en die gaat nu ook zelf werken. Dus vandaar dat je kunt zeggen dat in de bekering er is een duidelijk element dat heel sterk op Gods werk wijst. Maar er is ook een element dat op mensenwerk wijst. En dat is bij de wedergeboorte helemaal niet het geval. Dat is net als de geboorte van een kind iets waar een mens helemaal bij passief is. Als het nu gaat over de lering die je kunt trekken uit het wegwentelen van de steen en de opdracht daartoe, dan zou ik niet willen zeggen dat de mens er maar vast mee moet gaan beginnen in de hoop dat de Heere het dan af zal maken. Want zo liggen de dingen ook niet. Het zal van A tot Z in de levendmaking van begin tot einde het werk van de Heere zijn. Maar ik heb het dus heel duidelijk zojuist ook betrokken op het gaan in de weg der middelen. Het gebruiken van de middelen. En het wegruimen van alles wat je kan verhinderen om die middelen getrouw te gebruiken. Wij kunnen ons hart niet veranderen, maar je kunt bepaalde gewoonten wel veranderen. En ik noem maar een paar heel concrete dingen. Als het je gewoonte niet was om geregeld de schrift te lezen, dan kun je die gewoonte in ieder geval veranderen. En als het je gewoonte niet was om de Heere aan te roepen, geregeld en op gezette tijden, dan kun je daar ook verandering in brengen. En als het je gewoonte niet was om getrouw op te komen onder het woord van God, dan kun je daar ook verandering in aanbrengen. En zo kunnen er allerlei stenen die ons in de weg liggen, gewoonten die verkeerd zijn, gebruiken die het werk van de Heere tegenstaan, die moeten uit de weg geruimd worden. En daar roept de Heere ons ook toe op. Braakt uw lieden een braakland en zaait niet onder de doornen. Dat is de opdracht die de Heere aan zijn volk geeft. En die moeten er dus voor zorgen dat dat ook gebeurt. En in die weg, niet omdat je er dan al halverwege mee begonnen bent, maar in die weg van gehoorzaamheid in het gebruik en je gewennen aan het gebruik van de middelen, wil de Heere in de regel komen. Zo denk ik dat we de verhouding moeten zien, waarbij we dan als de Heere werkelijk aan het werk gaat, nooit zullen kunnen zeggen, wij waren er eigenlijk zelf al mee begonnen en toen heeft de Heere de zaak voortgeholpen. Dan zullen we toch altijd zeggen, en dan was het van begin tot eind zijn werk. Dus zo wil ik dat zien. Als de Heere ons op onze verantwoordelijkheid aanspreekt, dan doet hij het op deze manier. En niet om ons te doen geloven dat we zelf toch ook wat kunnen toebrengen tot onze zaligheid. Dat wordt wel in sommige kringen gedacht. En als je dan inderdaad het aandurft in de prediking deze accenten te leggen, dan zijn er sommige mensen die zeggen, ja, die dominee die denkt zeker dat er toch nog wel wat van een mens komen kan. Maar dat is het niet. Het is niet dat je denkt dat je, want dat, en daarom wordt het nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de mens en het oproepen om die verantwoordelijkheid ook waar te maken, wordt nogal eens als een verkapt remonstrantisme geduid in sommige kringen. Maar dat vind ik een onbillijk verwijt, want ik zal niet zeggen dat het nooit in die zin gebeurt, in een remonstrantse zin. Ik ben er al langzamerhand wel van overtuigd dat het arminianisme onze kringen al lang niet meer voorbij gaat. Maar daarmee kun je niet, als je dat signaleert, dan kun je niet zeggen, nou dan moet je daarvoor waken en dan moet je maar helemaal niet meer op de verantwoordelijkheid wijzen. Want dan gooi je zoiets als met het badwater ook het kind overboord. Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Wij zullen nooit gelegenheid krijgen, daar zal de Heere zelf voor zorgen, dat wij onszelf toch ook nog een klein aandeeltje van de zaligheid kunnen toeschrijven. Echt niet. Maar we zullen ook nooit kunnen zeggen, ja heren, het was nu eenmaal zo, we waren helemaal van u afhankelijk en u hebt niet meer hard gewerkt. En dan kan de Heere met alle eerlijkheid tegen ons zeggen, wat heb je er nou zelf voor gedaan? Wou je het wel hebben? Zocht je er wel naar? Stond je er wel naar? Ging je hart er nou echt wel naar uit? Heb je nou echt wel eens iets gelaten om het deelachtig te worden? Zo in die zin. En dan zal een mens beschaamd staan. Dan kon je inderdaad niet anders toestemmen dan, ja, ik heb het eigenlijk ook niet gewild. Toch?
Ja.
Ja, nou ja, oké, okay. Dus nog, ja, ik zal even herhalen voor de mensen die aan de kerktelefoon luisteren. De vraag die gaat nu nog even wat door op wedergeboorte. Dat is aan de ene kant een geheimenis waar wij niet in doordringen. Dat heeft de Heer Jezus ook aangegeven toen hij in Johannes 3 die woorden sprak over de wind die hij blaast waarheen hij wil, en dat is eigenlijk het onverklaarbare in de wind. Je hoort hem wel en je voelt hem wel, maar je weet niet waar die vandaan komt en waar die heen gaat. Maar je moet dan aan de andere kant toch weten, is er nou in mijn leven die verandering gekomen? Ben ik nou werkelijk omgezet? Is nou mijn leven ook veranderd? Ben ik nou wedergeboren? Moet je dat dan toch kunnen aanwijzen van wanneer is dat gebeurd en hoe is dat dan gebeurd? Ik denk dat het heel moeilijk is, dat het ook onmogelijk is om van iedereen die de Heere vreest te vragen dat hij nu eens aangeeft wanneer dat dan gebeurd is, die wedergeboorte. Ik denk dat het goed is om altijd maar rekening te houden met wat Wilhelmus Abrakel daar een keer over gezegd heeft. In gewoonlijk zijn degenen die de Heere vrezen, als ze het moment van hun wedergeboorte vaststellen, daarmee of te vroeg of te laat. Met andere woorden, het is maar zelden dat ze het precies exact wat de tijd betreft, het moment betreft, kunnen aanwijzen. Soms was het al veel eerder in hun leven begonnen, zonder dat ze het zich bewust waren. En soms was het later dan ze zelf dachten. Je kunt het daar dan ook niet aan weten. En dat is ook niet de eis. De Heer Jezus die zegt in die tekst in Johannes 8 dat het in ieder geval kenbaar is. Je hoort zijn geluid. En hoe krachtig dat geluid is en waar dat geluid nou voor de eerste keer gehoord is enzovoort, daar moet je niet al te zeer over inzitten. Maar is dat geluid er? En wat is dat geluid dan? Nou, dan denk ik maar, ik geloof dat we niet beter kunnen doen dan als het gaat over deze dingen de leer der kerk erbij te nemen. En dan moeten we bij de Dordtse leerregels zijn, want die hebben nogal breed over de werking van de Heilige Geest in de wedergeboorte gesproken. En dat gebeurt dan in hoofdstuk 3-4. U weet, daar worden twee leerstukken eigenlijk bij elkaar gevoegd en samengevat. De leer van de totale verdorvenheid van de mens, maar dan tegelijkertijd ook in datzelfde verband zijn bekering tot God en de manier van deze, zoals er boven deze hoofdstukken 3 en 4 staat. Nou, eerst gaat het dan over die verdorvenheid, maar daarna wordt gesproken over die bekering, die wedergeboorte. Ik lees paragraaf 11. Voorts wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert of de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, zodat ze recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die des Geestes God zijn. Maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van diezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermult wat hard is. Hij besnijdt wat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was, levend wordt, die boos was, goed wordt, die niet wilde nu met de daad wil, die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil al zo dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. En dit is, zo lezen we dan in 12, die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de doden en levendmaking waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt. Dus daar hebben we tegelijkertijd een aantal van de dingen waarin de wedergeboorte openbaar komt. De ombuiging van de wil. Een mens gaat andere dingen willen, gaat andere dingen zoeken, gaat andere dingen liefhebben, gaat zich op andere dingen oriënteren. Dat hart dat gesloten was, dat wordt geopend. Geopend, ja, het stond natuurlijk open voor de verkeerde dingen, maar nou staat het open naar de andere kant. De Heere, die heeft dat door zijn onwederstandelijke kracht ook zo geopend dat er nou honger en dorst komt naar gerechtigheid en een begeerte om in de wegen van de Heere te wandelen. En zo zou je nog veel meer van die schriftuurlijke merktekenen kunnen noemen die er dan in het leven van een mens gaan komen. En dan zal bij de een misschien het accent meer liggen op dit en bij de ander meer op dat. Als ik nou de vruchten van het werk van de Heilige Geest neem, zoals de Heer Jezus ze samenvat in de zaligsprekingen, dan noemt hij arm zijn van geest, zalig die treuren, zalig de zachtmoedigen, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zalig zijn die reinen van hart, zalig zijn de vreedzamen. Nou, dat zijn dan allemaal dingen die er gaan komen. Ik zei al, bij de een misschien meer dit en met de ander misschien meer dat, maar dat is bewijs van de geest is aan het werk gegaan. Ja, en wanneer dat dan begonnen is, nou ja, laat dat nou maar bij de Heere bekend zijn. Ik denk dat, behalve als het natuurlijk heel duidelijk ligt, en er zijn misschien een enkel geval waarin het heel duidelijk ligt. Maar je kunt het ook niet altijd gelijkstellen met de bekering. Want bekering is misschien wat meer aanwijsbaar bij sommige mensen. Bij Paulus is die natuurlijk heel concreet aanwijsbaar geweest. Toen en daar, ja, bij wijze van spreken, als die 20 jaar later nog langs diezelfde weg liep, dan wist hij nog, hier is het gebeurd. Hè? En Manasse, als die later nog eens een keer die gevangenis ergens bezoeken kon, dan wist hij, ja, daar in die cel, daar heb ik me voor de Heere verootmoedigd. En daar. Maar zo is het natuurlijk niet bij elk mens. Goed, nog meer vragen? Ja? Moeilijk? Ja, juist omdat er niet één naar de Heere vraagt. Dat moet toch zo niet blijven? Ja, Ja, en dus ja, dat is waar. Er staat bij dat het de mens onmogelijk is, is onbekwaam tot enig goed, enig zaligmakend goed. Dus dat is ook naar de Heere vragen en je bekeren, dat is gewoon buiten ons bereik. Dat kan gewoon niet. Ja, nou ja, dat constateren we dan. Dat constateert de Heeren ook. En ja. Ja. Ja, maar kijk, om dan terug te komen op die eerste vraag. Dat is natuurlijk helemaal waar, dat de Heer laat ons in zijn woord geen ander geluid horen dan dat wij allemaal onder het oordeel liggen en dat we gans en al afgekeurd zijn in zijn ogen en dat er uit ons geen goed voort kan komen, echt nooit. Nou, dan zegt de Heer toch tegen zulke mensen, en hij weet ook wel dat hij tegen zulke mensen zegt, bekeert u. Hij weet ook wel dat hij tegen zulke mensen zegt, gelooft het evangelie. En dan vraagt de Heer dus het onmogelijke van een mens. Ja, dat is ook zo. Dat vraagt hij ook. Maar dat kunnen wij tegen elkaar zeggen. De Heer vraagt iets onmogelijks van mij. Je kunt het tegen jezelf zeggen en dan blijft het zo. Maar ik denk dat je tegen de Heer moet zeggen. Heer, nou vraagt u iets van mij wat ik niet kan. En toch moet het. Hè? Maar dan moet je er wel van overtuigd zijn dat het moet. Want de Heer vraagt niet iets wat niet moet. De Heer vraagt geen overbodige dingen van ons. En hij vraagt dat nog niet eens alleen met het oog op zichzelf. Maar hij vraagt dat met het oog op onze zaligheid. Daarom zegt hij ook, waarom zou je sterven? En dat je dan tegen de Heer zegt, ja Heer, en nou moet het en ik kan het niet. En ik weet niet hoe het moet. Maar u weet er toch wel raad op. Ik denk dat de Heer het zo bedoelt. Bovendien, er is nog een andere kant. Als wij nou kunnen zeggen en moeten zeggen, omdat de Heer het gezegd heeft, van er komt van ons niks terecht en er komt van ons niks goeds voort. Moet de Heer dan maar zeggen, nou ja, zo had ik het niet bedoeld met de schepping. Ik had bedoeld dat die mens mij wel zou eren. Maar nou heeft hij zichzelf zo verknoeid en zo verdorven, nou komt er nooit meer wat van terecht. Ik leg me er maar bij neer. En ik laat die mens nou maar. Hij houdt ons toch aan wat we zijn, aan wat we waren. Hij houdt toch, handhaaft toch zijn recht. Het is zijn schuld toch niet dat we zo geworden zijn. Nou, dan hebben we het recht niet om onbekeerd te zijn. En dat moet een stuk nood van ons worden. En dat moet ons naar de Heer uitdrijven. Ja, dat hoop ik wel.
Maar je zit er in de schotnuis. Je zit er in de tijd. Dan kan je
niet. Ja, maar dat zeg ik ook. Maar ik bedoel, dat is het laatste woord niet. Het laatste woord van ons is misschien wel, wij kunnen het niet, wij willen het niet, wij zullen het niet en we doen het ook niet. Maar dan zegt de Heer nog, en nou, ja, ik wil en zij zullen. Dat staat er toch ook nog. Laat de Heer nou maar het laatste woord houden. Ik denk dat we dan beter er aan toe zijn, want hij zal toch het laatste woord in ons leven hebben. Want als we tegen hem zeggen, met dat alle redeneringen van de Heer, nou kon het niet, hè? En al die vijf schottinghuizen, die nieten van schottinghuizen, ja, dat heb ik ook moeten onderschrijven. Dan zal de Heer zeggen, nou, en heb je dan nooit begrepen, al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeekt. Ja. Dan heb je geen vragen meer. In de eeuwigheid, ook niet in de verlorenheid, heeft de mens geen vragen meer. Van hoe dat nou zat tussen mijn verantwoordelijkheid en Gods voorzienigheid en Gods soevereiniteit. Ja, het is ook zo. Het is ook zo. Ik bedoel, die Israëlieten die konden heel makkelijk beter worden van die slangen. Ze hoefden alleen maar op die koperen slang te kijken. En meer niet. Ja, zeker. Het ging om die gebetenen. Die mensen die beter niet kenden, die hadden die slang niet nodig. Maar die konden heel makkelijk beter worden. Ze hoefden er niks voor neer te tellen. Ze hoefden er niet een hele reis voor te maken. Ze hoefden er niet, ik weet niet wat zich voor te ontzeggen. Ze hoefden alleen maar te kijken. Ja. Ja. Ja, dat zal wel, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja, twee van Walsum, aan bod. De oudere eerst maar, hè, ja. Er is genoeg in het woord om al onze uitvluchten tot zwijgen te brengen. En dat hebben een hele hoop u noemt de oudvaders Boston en je kunt er nog wel 20 of wel 50 naast noemen. Die hebben dat goed begrepen en die hebben eigenlijk in hun prediking vaak ook niet anders gedaan dan de mensen uit hun schuilhoeken wegdrijven. En te zeggen, je kunt daar niet achter schuilen, je kunt dat niet als een argument blijven gebruiken. Je moet bij de Heere Jezus zijn. En daar is het antwoord op al je vragen. Ja, ja. En nou, Jaco. Wat zei je? Ja. Ja. Uit genade zijt gezalig geworden. Ja, ja, dan ben je binnen. Ja, nee, dat is juist, ja. Die zijn twee kanten van hetzelfde. Ja, van dezelfde zaak. En ik heb dat wel eens vaker gezegd, wij kunnen altijd wel vastlopen, en dat doen we ook als we er met ons verstand proberen in door te dringen, in hoe is nou die verhouding tussen de Heere legt ons de verantwoordelijkheid op, en aan de andere kant de schrift vertelt ons ook zonder enige aarzeling dat het niet desgene is die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Dan kun je altijd die botsing, die twee dingen die niet te verenigen zijn, die kun je voor jezelf als een groot struikelblok gaan voelen. En dan heb ik het niet meer over, ik redeneer erover en ik kom tot de conclusie dat, maar dan wordt het een beleefd probleem. Dan kan je er echt mee vastlopen. Nou, ik moet vaak aan dat woord van Spurgeon denken. Hij zegt, als hij het over die vragen heeft, van hoe kun je die twee nou verzoenen met elkaar? Dan zegt hij, die hoef je helemaal niet te verzoenen, want dat zijn vrienden van elkaar. En vrienden hoef je niet met elkaar te verzoenen. Nou, en dat is het eigenlijk. Ja. Wie nog meer? Wie nog meer? Een schriftelijke vraag die met het onderwerp niet veel te maken heeft. Maar zoals ik vermoed, dat zal ook wel, die voortgekomen is uit wat er een tijdje geleden van een van onze gemeenten in het nieuws gekomen is. Dat zal Alphen dan zijn. U hebt natuurlijk gelezen dat er nogal wat commotie is ontstaan in die gemeente en dat samenhing met de prediking die daar gebracht is. En in dat verband is ook in de krant gekomen de hele kwestie van de twee of de drie verbonden. Nou is de vraag, wilt u na de pauze uw licht eens laten schijnen over de verschillen tussen de twee en drie verbonden leer? Ja, ik kan begrijpen dat die vraag opkomt, want dan komt dat nog weer eens een keer in de krant. En de een zal zich er ooit in zijn leven wel eens stevig in verdiept hebben. En de ander zal daar misschien nooit zo nauwkeurig naar gekeken hebben enzovoort. Wat is dat nou eigenlijk die... En wat zijn dat nou voor verschillen tussen de twee en de drie verbonden? Het is een beetje jammer dat die vraag gesteld moest worden. Want kennelijk heb ik in mijn werk hier gefaald om dat aan de gemeente duidelijk te maken. Want anders, als ik dat wel gedaan had, dan was die vraag misschien niet aan de orde geweest. Ja, en ik moet inderdaad de vraaggesteller gelijk geven. Ik besteed er ook maar heel weinig aandacht aan. Ik rakel deze zaak eigenlijk nauwelijks op en ik vind het ook jammer dat er anderen zijn die die zaak iedere keer toch weer van welke kant dan ook uit de kast halen en dat ze daar een heel debat over voeren. En dat heeft in de geschiedenis nou nog niet zo heel veel resultaat gehad. Dus als ik zeg ik vind het jammer dat die vraag gesteld wordt, dan bedoel ik niet dat die vraag niet gesteld mag worden. Maar dan is dat een verwijt, een indirect verwijt of een indirecte beschuldiging aan mijn adres. Want dominee, als je dat ons nou eens goed uitgelegd had, dan wisten we het allemaal al wel. En vandaar dat dat dan nou nog een keer gebeuren moet. Nou, als u er belangstelling voor hebt, kijk, ik kan daar misschien niet in 10 minuten wat van zeggen. Maar als u mij vraagt om daar een paar half uren over te spreken, dan kan ik dat ook wel. Want ik ben wel door die zaak heen gegaan, uiteraard in de loop van de jaren. En ik weet echt wel wat er met de twee verbonden leren en met de drie verbonden leren bedoeld wordt. Alleen, ik zou dit van mezelf willen zeggen. Hoe ik erover denk. Dan haal ik een voorbeeld aan van mijn vorige gemeente, van de gemeente Driebergen. Toen had ik een meisje op beleideniscategorisatie. Die had verkering met een jongen uit onze gemeente. En dat meisje kwam uit de gereformeerde gemeente in Nederland. En zij kwam met hem mee naar beleideniscategorisatie. En ze zou ook met hem trouwen. Ik heb dat huwelijk ook bevestigd. En op een gegeven ogenblik toen vroeg ik aan haar, zeg maar, hoe vinden jouw ouders dat nou dat je bij mij op categorisatie bent? En ik gebruikte ook die beleideniscategorisatie lessen die ik zelf gemaakt had, waar ook bij een les over het genadeverbond was. En toen zei dat meisje tegen me, ja, mijn vader heeft die vragen van u allemaal bekeken, die lessen, en die heeft u ook wel eens horen preken. En nou was zijn conclusie, die dominee leert de drie verbonden en hij preekt de twee. Wat was het nou? Mensen die de indruk hebben dat je, als je de drie verbonden aanhangt, dat je dan eigenlijk ervan uit... Nee, er zijn mensen die denken dat als je de drie verbonden leer aanhangt, dat je er dan van uitgaat, met het verbond ben je eigenlijk al gered. En helaas moet je zeggen dat er in onze kerken, en ik denk ook wel in andere kerken waar dan deze leer eigenlijk de toon aan geeft, dat er mensen zijn, predikanten zijn, die die indruk zeker wekken. Als je bij het verbond hoort, je bent gedoopt, nou dan is het in feite al goed met je. Dan moet je in het bootje blijven zitten, dan moet je niet overboord springen, maar je zit wel in de boot. En dus... De conclusie die die mensen trekken is, dan zullen die dominees wel nooit over wedergeboorte preken. En nooit tegen de gemeente zeggen, je moet wederom geboren worden, je moet bekeerd worden enzovoort. Toen had hij mij horen preken en toen had hij gedacht, hé, hij spreekt die gemeente helemaal niet aan alsof het een hele wedergeboren gemeente is. En hij legt wel degelijk nadruk op de noodzakelijkheid van wedergeboorte en bekering. Dus dat klopt niet. Hij is geen echte drie verbonden man, want hij preekt de twee verbonden. Nou, dan laat ik het maar zo. Dan zeg ik gelukkig. En misschien is dat wel de beste oplossing. Twee is drie en drie is twee. Ik vind het helemaal niet zo'n gewichtig punt. Als je het helemaal theoretisch gaat bekijken, zoals het dan dogmatisch onder woorden gebracht is, dan, ja, er zijn drie verbonden. Vier eigenlijk, als je het werk het Noachitisch verbond mee rekent, maar dat telt niet mee. Er is een verbond des vredes in de eeuwigheid gesloten tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Waarbij, ja, eigenlijk kun je niet zozeer over een verbond spreken. Je moet ook in hele menselijke termen erover praten. Waarbij het ging over de afspraken, om het maar heel menselijk te zeggen, tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest over de verlossing van zondaren. En Christus biedt zich aan om dat heil te verwerven en de Heilige Geest presenteert zich om dat heil te gaan toepassen. Nou, dat is het verbond des vredes van eeuwigheid gesloten. Er is geen mens bij ter sprake gekomen. Het gaat wel over mensen. Het gaat over uitverkorenen, want die zijn begrepen in dat offer van Christus en die worden bearbeid door de Heilige Geest. Het gaat inderdaad over mensen voor zover zij uitverkoren zijn. Maar voor de rest hebben mensen er niet mee te maken. Die zijn geen partij in dat verbond. Christus en de Vader, zo kun je zeggen, zijn de partijen. Er is daarnaast het werkverbond. Dat is eigenlijk, dan komt de mens in het vizier. Maar dat is het eerste verbond dat God met de mens heeft gesloten. God in het paradijs met Adam. Adam zou door gehoorzaam te zijn en door gehoorzaam te blijven de zaligheid kunnen verwerven. Door zijn eigen werk dus, zijn gehoorzaamheidswerk. En dat verbond is kapot. Dat is van de kant van de mens gebroken. De mens kan op die manier nooit de zaligheid meer verwerven. Toen heeft God het genadeverbond opgericht met Abraham. En dan heeft hij beloofd dat er zaligheid is, niet meer in de weg van ons werk, maar in de weg van zijn genade. En zijn genade is Christus' werk. Christus heeft het verlossingswerk volbracht. Dat komt als genade naar de zondaar toe. De zondaar die erin delen mag, die wordt langs die weg zalig. Nou, dat belooft de Heere aan Abraham. Ik ben de Heere uw God. Wat gebeurt er nou als je het werkverbond aan de ene kant vasthoudt en genadeverbond en verbond van verlossing in elkaar gaat schuiven? Want dat is eigenlijk het punt. Je laat ze of allebei staan, het verbond van verlossing van eeuwigheid en het genadeverbond in de tijd met Abraham en nu met U komt de belofte toe aan uw kinderen en al die daar verder zijn. Petrus, zoals de doopformulier het ook aanhad uit Handelingen 2. Als je ze naast het werkverbond dat we apart houden, die twee anderen apart laat staan, het verbond van verlossing van eeuwigheid en het verbond der genade, dan heb je er twee onderscheiden verbonden. En dat is de leer van de drie verbonden. Wat gebeurt er in de leer van de twee verbonden? Daar is het werkverbond. En daar is het genadeverbond, maar dat wordt gekoppeld aan en ingeschoven in het verbond der genade. En met wie is dat genade, het verbond der verlossing? En met wie is dat genadeverbond dan opgericht? Alleen met de uitverkorenen. Alleen met het uitverkoren zaad van Abraham. Alleen met de uitverkorenen uit de volkeren. En niet met de anderen. Terwijl als je het genadeverbond afzonderlijk laat staan, dan is dat verbond opgericht met Abraham en zijn hele zaad, uitverkoren of niet. Wat niet zeggen wil dat ze allemaal zalig worden, want de Heere spreekt ook veel te nadrukkelijk over de vele zonden van Israël die hij typeert als verbondsbreuk. En doordat ze het verbond verbroken hebben, hebben ze zichzelf eruit gezondigd. En is het dus inderdaad mogelijk om onder het verbond te verkeren en toch verloren te gaan. En dus moet dan toch, en daar begint de doopsformulier ook mee, want dat gaat helemaal uit van dat leer van het genadeverbond met alle dopelingen. Maar dat begint wel met te zeggen dat we allen in zonden ontvangen en geboren zijn. Dus ik hoop te blijven preken dat de mens wederom geboren moet worden. En ik hoop ook te blijven preken dat God met de aanbieding van zijn genade, en die komt in de vorm van de belofte van het verbond naar de hele gemeente toe, dat die beloften aan iedereen wordt bezegeld en betekend. Maar dat sluit niet uit de noodzakelijkheid van hartsvernieuwende genade. Dat verbond moet worden, en dat is het woord dat we daarvoor gebruiken, ingewilligd. We moeten het met Gods beschikking in ons leven, in de weg van geloof en van gehoorzaamheid eens leren worden. En we moeten die God, en dat is het verbond, omdat het in twee delen begrepen is, we moeten die God leren liefhebben boven alles, en de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in nieuw godzalig leven wandelen. En waar dat hele optimistische verbondsdenken is van, we zijn in het verbond, dus nou komt het automatisch goed. Daar komt van dat God liefhebben met heel ons hart en heel onze ziel, en de wereld verlaten en de oude natuur doden, in de regel niks terecht. En dat vind ik dus een karikatuur van het genadeverbond maken. Waar die mensen van de twee verbonden leer dan weer houvast aan hebben en zeggen, zie je wel, het is een verbondsontzenuwende leer. En dat maakt de discussie zo moeizaam, vind ik. En daarom hou ik me erbuiten. Ja, dat is vaak het gevolg. Ja, ja. Dus, dat is in het kort. Nog meer erover? Ja. Ja, naar aanleiding van, ik praat er dus niet zoveel over in de prediking. Ja, het komt wel eens te sprake als het over de kinderdoop gaat, dan zal ik niet aarzelen om te zeggen, die beloften zijn voor al die kindertjes. Voor de rest zal ik er geen ruzie over maken en blijf ik maar de leer houden zoals we die in onze schrift, onze belijdenissen vinden en zoals we die ook in het formulier vinden, maar met de nadruk op nou, ik ben ervan overtuigd, die heeft het op een spits gedreven, tuurlijk. En dat is nou om zuur opgebroken. Dat is heel jammer voor de jongen, maar ja, nou zit hij op de blaren. Ik hoop dat het goed komt. Maar dat is jeugdige overmoed geweest, denk ik. En, goed. Geen vragen meer. Wij gaan stoppen. We gaan afsluiten deze avond, maar we gaan ook de cyclus, de periode van waar we samenkomen geregeld in deze seizoen afsluiten. Ik wil met u nog zingen uit Psalm 118 en daarvan het achtste vers. 118, het 8e vers.
Voordat u met ons gaat eindigen, dominee, wil ik graag nog iets zeggen. We zijn aan het einde gekomen van deze Bijbelkringavond, maar niet alleen aan deze avond, ook aan het gehele winterseizoen. En dan wil ik aan het einde daarvan u hartelijk bedanken. En dat doe ik namens allen die hier de Bijbelkring gevolgd hebben. En niet alleen die hier persoonlijk geweest zijn, maar ook allen die meegeleefd en meegeluisterd hebben via de kerktelefoon. U hebt ons veel onderwijs gegeven in het afgelopen seizoen. U hebt het gedaan aan de hand van Johannes 11, vers 1 tot en met 46. Vele lessen zijn daarin gelegen. En ik hoop dat de Heer dat werk wilt zegenen. Kon het zijn dat we allen, ook al was het maar iets van dat leven van Martha en Maria persoonlijk mochten kennen of leren kennen. Ik wil dit dankwoordje graag gepaard omgaan met u een geschenkenbon aan te bieden. Het is niet speciaal een boekenbon, je mag hem er wel voor gebruiken, maar het is ook voor andere doelen mogelijk. En ook uw vrouw willen er graag bij betrekken. Voor u hebben we een boeket bloemen. Maar de kosten die komt er al mee aan. Ja, geef het maar gelijk.
Dat is wel veranderen.
Dan krijg je van mij de bon.
Oh. Dank u wel.
Alsjeblieft. En nogmaals hartelijk dank.
Hartelijk dank, broeder Born, en in u alle mensen die namens wie u gesproken hebt, van hier en van welke huiskamer dan ook. Ik kan wel weer zeggen wat ik een andere keer ook al eens gezegd heb, en ik zal dat altijd wel blijven herhalen, hoop ik. Dat ik zelf de eerste ben die profiteer van wat ik op deze avonden aan u mag doorgeven. Ik moet zeggen dat het al heel wat keren gebeurd is dat de overdenking van dat Bijbelgedeelte wat dan aan de orde was bij mij voordat ik hier kwam, al heel wat rijkdommen van de schrift heeft doen opengaan en waarvoor ik inderdaad dankbaar ben. En daarom doe ik dit werk ook graag. En zeker als ik dan meen gevonden te hebben wat de Heere in een bepaald Bijbelgedeelte wil zeggen, dan wil ik dat ook graag aan u doorgeven. In de hoop dat u er ook uw winst mee kan doen en in de hoop dat het inderdaad in uw leven ook echt vrucht zal dragen. Dus ik ben dankbaar dat we deze kring hebben en ik ben dankbaar dat we vooral dat we het woord hebben en dat de Heere door dat woord ook nog tot ons spreken wil. Niet alleen maar in de zondagse prediking, maar ook in deze Bijbelkring. En ik hoop bij gelegenheid dit werk weer te kunnen en te mogen hervatten. Hartelijk dank ook voor wat u als stoffelijk blijk aan mijn vrouw en mij hebt meegegeven. Ik had gedacht, als het een geschenkenbon is, dan gaat er een deel van haar aan. Maar nou, gaat er een plan staan. Hoewel, ze kan natuurlijk zeggen, daar kijk jij ook naar. Dus daar gaan we weer gelijk op. Zo zal het dan wel gaan, denk ik, ja. Maar nogmaals, hartelijk dank. We zullen samen danken. Heren, we willen u ook moedig danken voor het feit dat wij hier bij elkaar mochten zijn. Deze keer en andere keren. En dat we met elkaar de schriften hebben mogen openen, nu ook vanavond weer. Wat hebt u van uzelf veel en rijke dingen gezegd, heren, die er niet voor niets staan, maar die erom tot ons onderwijs geschreven staan. En waar we toch eigenlijk onze geestelijke winst mee moesten doen. Ook met de dingen die vanavond aan de orde kwamen, zaken zoals wedergeboorte, levendmaking, geloof. Heren, we belijden dat wij zulke onmachtige en behoeftige en afhankelijke mensen zijn. Wilt u ons dat echt ook leren? Maar geef ons tegelijkertijd in de beleving daarvan ook maar veel bij u, de Heren, de toevlucht te nemen om van u die genade te ontvangen die onmisbaar is. Zegen zo uw woord aan onze harten voor de eerste keer of bij vernieuwing en laat het ook het besprokene van deze winterperiode vrucht mogen dragen, Heren. En wil ons alles sparen en verzorgen, ook in de tijd die voor ons ligt. En breng ons bij gelegenheid weer samen in deze kring, om Jezus wil. Amen.